Meisjes en jonge zusters en broeders, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Dussen zal voorgaan. We heten ook de gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen een goede en gezegende dienst met elkaar te hebben. Verder begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. De organist, pianist, is Jaap Mulder vanmiddag. Bij de voorbeden vanochtend is aandacht besteed aan de volgende zaken. Gretje de Bruin en haar gezin. Afgelopen week hebben de artsen besloten af te zien van verdere behandeling vanwege onvoldoende perspectief. We leven met Gretje en Hans en hun kinderen mee naar dit slechte bericht en dragen hen in gebed op bij onze Heer. Herman en Dini Kraan, Hermans enige levende broer, is afgelopen week na een ziekbed overleden en wordt maandag begraven. Thijs Huisman en Gerard van der Linden zijn opgenomen in het MMC in Veldhoven in verband met hartproblemen. Gerard van der Linden zal geopereerd moeten worden aan tenminste 3 omleidingen, zo wordt verwacht. Verder hebben we stilgestaan bij alle mensen in onze gemeente die fysiek of mentaal niet in orde zijn en daaronder lijden. Een goed bericht was het bericht dat bij de familie Horentje 2 kleinkinderen geboren zijn, bij een dochter en een zoon, in goede gezondheid. Er is gebeden voor het kerkraadswerk en er is gebeden voor het zendingsveld. De collecte is vanmiddag voor de zending. We zingen nu lied E186 en na foto met groet zingen we lied 434 vers 1, 2 en 5. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Laten wij stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen.
Thank you.
Laat ons bidden. Heer, wij bidden of u ons zegen wilt geven over deze kerkdienst. Wilt u de rust van dit moment zegenen, zodat ons hart tot rust komt en rust vindt in u? Wilt u onze samenzang zegenen, zodat we ons hart kunnen opheffen tot u in het prijzen van uw heilige naam? En wilt u uw woord aan ons zegenen, zodat we met eerbied en enthousiasme verder gaan om uw heilige schrift te lezen en uw woorden te bewaren in ons hart? Wij bidden om die zegen in Jezus' naam. Amen. Psalm 29 ga ik u voorlezen. Dat in verband met de tweede dienst over Bijbelse dichtkunst. We zullen hem zometeen ook zingen in wisselzang. Psalm 29. Een psalm van David. Erken de Heer, o goden, erken de Heer zijn macht en majesteit. Erken de Heer de majesteit van zijn naam. Buig u voor de Heer in zijn heilige glorie. De stem van de Heer boven de wateren, de God vol majesteit doet de donder rollen. De Heer boven de wijde wateren. De stem van de Heer vol kracht. De stem van de Heer vol glorie. De stem van de Heer splijt ceders. De Heer splijt de ceders van de Libanon. Opspringen doet hij de Libanon als een kalf en de Sirion als het jong van een wilde stier. De stem van de Heer ontbrandt in vurige vlammen. De stem van de Heer brengt de woestijn tot beven. Beven doet de Heer de woestijn van Kades. De stem van de Heer doet de hinden kalven en de geiten hun jongen werpen. Majesteit roept heel zijn paleis. De Heer heeft zijn troon boven de vloed. Ten troon zit de Heer als koning voor eeuwig. De Heer zal macht aan zijn volk verlenen. De Heer zal zijn volk zegenen met vrede. We zullen Psalm 29 zingen in wisselzang op de gebruikelijke manier. Vers 1 en 6 allemaal. En de tussenliggende coupletten om beurten vrouwen en mannen. 2 vrouwen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 mannen, 1 en 6 allemaal.
Zoals 2 weken geleden aangekondigd, broeders en zusters, er was nog veel meer te vertellen over Bijbelse dichtkunst. Het vervolg vanmiddag. Wat... Zo goed, ja? Vorige keer heb ik bij een inleiding over het voorkomen van de Bijbelse dichtkunst in Oude en Nieuwe Testament vooral aandacht geschonken aan het hoofdkenmerk, het parallelisme. Ik kom vanmiddag over 3 andere kenmerken te spreken, met daar steeds ook een paar voorbeelden bij geven. Ik wil iets vertellen over getallen in de dichtkunst. Ik wil iets vertellen over hoe het alfabet, het Hebreeuwse alfabet, een rol speelt in de dichtkunst. En ik wil iets vertellen over hoe de wisseling van stemmen ook een belangrijk punt is om in het oog te houden om de gedichten in de Bijbel, met name de psalmen, goed te lezen. Eerst over de getallen. En daar heb ik 2 voorbeelden van, een psalm en de welbekende hoge priesterlijke zegen uit Numeri 6. Als u een Bijbel hebt, bij u hebt, is het handig om hem er even bij te nemen en dat op te zoeken. Numeri 6, 24 tot 26. Voor wie de NBV heeft, mag duidelijk zijn, hier is die ook echt als een stukje dichtkunst afgedrukt, poëtisch. En wat blijkt nu, dat er op een hele bijzondere manier ook getallen in een rol spelen. Zometeen komen Psalm 29 en Psalm 119 ook nog, maar kijk, hier heb ik hem afgedrukt met het aantal letters per zegenbede. Mogen de Heer u zegenen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden. Dat zijn de 3 regels. En u ziet dat als je de letters telt, dat ze oplopen. In de eerste regel zijn het er 3 maal 5. In de tweede zijn het er 4 maal 5. En in de derde regel zijn het er 5 maal 5. Daarbij moet je bedenken dat de Hebreeuwse letters, dat zijn voor alles de medeklinkers, dus K en L en M, en niet de klinkers, dus A en E en I, de medeklinkers. En vandaar ook dat ik ze met dit symbooltje heb aangeduid, dat zijn tamelijk harde letters. En die zijn dus merkwaardigerwijze in groepjes van 5 gerangschikt. En als je nu ziet dat het aantal woorden ook oploopt, dan is het dus kennelijk de bedoeling dat je een laddertje ook weer ziet verschijnen. Het neemt toe. In de eerste regel zijn het 3 woorden, in de tweede regel zijn het 5 woorden en in de derde regel zijn het 7 woorden. Nou, dat is niet toevallig. Dat zijn kunstvormen waarmee wil worden aangeduid dat dit een hele zorgvuldige, gecomponeerde zegen is, die ook dus een soort intensiteitstoename heeft. Het wordt in de tweede regel al meer dan in de eerste, en in de derde regel wordt dat voltooid. Het zijn kleine dingen. Als je het niet weet, mis je niet iets essentieels, maar als je het wel weet, dan wordt je gevoel versterkt dat in die bede dus inderdaad de zegen van God geïntensiveerd aan het eind aan je wordt meegegeven. Er is ontzettend veel onderzoek naar gedaan in hoeverre die getallen, in hoeverre dat nou toevallig is, of dat dat inderdaad heel bewust zo gecomponeerd is. Dit lijkt erop te duiden dat dit werkelijk een heel bewuste keuze is. En in Psalm 29, daarin zou dat ook wel eens heel bewust zo kunnen zijn, dat het aantal keren dat de uitdrukking de stem van de Heer genoemd wordt niet toevallig is. En verzoeken aan u, tel ze eens even na. Psalm 29, de uitdrukking de stem van de Heer. Waar komt u uit? Ik hoor hem al van iemand die ontzettend snel kan tellen. 7 keer. Klopt dat volgens ieder? Of was u nog niet zo ver? Ellen zegt, het klopt. Ik heb in de volgende dia ook de verzen erbij gezet waar ik hem vind. In vers 3 begint het. In vers 4 2 keer. 5, 7, 8 en 9. Als je daarop let, dan zie je dus ook dat die psalm ineens een speciale structuur krijgt. Vers 1 en 2, daar zit die uitdrukking nog niet. In 10 en 11 zit die niet meer. Dat betekent dus dat 1 en 2 een inleiding zijn en 10 en 11 de uitleiding, die ook met elkaar corresponderen. In vers 1 en 2 erken de Heer, in vers 10 en 11 de Heer troont boven de vloed en zal vanuit die hoogte zijn volk zegenen. En daartussen dus 7 keer stem van de Heer. En dat heb ik aangeduid met dat er een donderslag 7 keer klinkt. Want dat is de inhoud van Psalm 29. De stem van de Heer, bijvoorbeeld vers 5, splijt ceders. Bomen knappen als lucifershoutjes, zeggen we dan. De stem van de Heer, vers 7, ontbrandt in vurige vlammen, bliksemflitsen. De stem van de Heer brengt de woestijn tot beven. Het is een daverend rumoer. De stem van de Heer boven de wateren, vers 3, de God vol majesteit doet de donder rollen. En wat is nu het bijzondere? Dat die uitdrukking stem van de Heer dus als een soort donderslag klinkt in Psalm 29. In het Hebreeuws, Kol Adonai. En dat hoor je dus 7 keer, kort naar elkaar. Kol Adonai, Kol Adonai, Kol Adonai. 7 keer dondert de stem van de Heer door de wereld. Dat is een blijk van zijn majesteit. En het aparte is dat dat dan in Openbaring dat terugkomt bij de 7 donderslagen van Openbaring 10. In Openbaring 4 vind je de aanduiding van de majesteit waarmee God troont. Let op het slot van Psalm 29. In Openbaring 4, in dat imposante visioen over de troonzaal van de Heer. Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. En in Openbaring 10, hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult, en daarna lieten de 7 donderslagen hun stem horen. Ik wilde opschrijven wat ze gezegd hadden, maar een stem uit de hemel zei tegen mij wat de 7 donderslagen gezegd hebben. Moet je geheim houden, schrijf het niet op. Dit zijn nou van die dingen waardoor je ook ineens die psalm weer terugvindt in het Nieuwe Testament. En je vanuit het Nieuwe Testament die psalm ook weer beter kunt begrijpen. Als je dat visioen van die troonzaal in gedachten houdt, valt ook Psalm 29 ineens op zijn plek als een magistrale verbeelding van de majesteit van de Heer, die voor ons zegenrijk uitwerkt, het slot van Psalm 29. Nou, zo'n getal 7, dat is natuurlijk in de Bijbel helemaal niet toevallig. Altijd weer is dat getal 7 bijzonder, en hier is het in de verbinding met Openbaring evident belangrijk. Ik ga naar nog een psalm waarin getallen een belangrijke rol spelen. Dat is Psalm 119. Waarbij, als u hem erbij zoekt, u ook kunt zien dat deze langste psalm van het hele psalmboek gestructureerd is in 22 eenheden van 8 regels. Daardoor is hij ook zo ontzaggelijk lang. 1 tot en met 8 is de eerste eenheid. 9 tot en met 16, de tweede. 17 tot en met 24, de derde. Enzovoorts, enzovoorts. 22 keer 8. En er is ook door onderzoekers gevraagd van waarom nou 8? Wat was het mooi geweest als het 7 was geweest? Vanwege die bijzondere betekenis van dat getal 7. Maar Psalm 119 houdt het bij 8. En het verrassende is dat dat ook naar voren komt in het feit dat er 8 woorden voor het begrip wet zijn. 8 verschillende woorden die ook steeds maar weer terugkomen. Het woord wet, dat is onze vertaling van het Hebreeuwse Torah. Daarmee begint hij ook in vers 1. Gelukkig wie de volmaakt en leven naar de wet van de Heer. Maar dan is het aparte dat dat woord wet voortdurend gevarieerd wordt. En hier heb ik ze opgeschreven met de Hebreeuwse termen waarvan u een enkele zult herkennen. Bijvoorbeeld mitzwa, dat hoor je in de Hebreeuwse uitdrukking bar mitzwa, de zoon der wet. En het eerste woord dabar, dat is ook bekend. Onze zustergemeente heeft een vereniging, dabar, woord, daad. En al die woorden die dienen nu ter variatie van dat belangrijke woord Torah. Het woord dabar vind je bijvoorbeeld in vers 9. Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord. Als er stond door zich te houden aan uw wet, aan uw Torah, kon het ook. Volkomen synoniem. Imra, dat is een ander woord voor woord, meer dichtelijk. En in de NBV wordt het ook verder ingevuld. Bijvoorbeeld vers 11. Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen u zondigen. Letterlijk staat daar dus dat dichterlijke woord, woord. Uw woord heb ik in mijn hart geborgen. Eda, in vers 2 komt hij al voor, daar als richtlijn vertaald. Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen. Maar een iets neutralere vertaling is uitspraak. En gok in vers 5, voorschrift in vers 5 NBV, ik wil mij houden aan uw wetten. En als je hier nou oplet, dan zie je dus dat wat ogenschijnlijk een eindeloze herhaling is in die verzen van Psalm 119, dat daar in werkelijkheid voortdurend kleurverschilletjes in zitten. Wet, richtlijn, regels, wetten, geboden, voorschriften. Het woord mitzwa in vers 6, daar gebod, pekut in vers 4, bevel, hier vertaald als regel. En dan uiteindelijk het centrale woord Torah, dat in vers 1 al meteen verschijnt als wet. En als je nou denkt van nou, dan is het allemaal keurig ook in elkaar gevouwen dat alle 18 woorden in elke eenheid terugkomen, dan word je teleurgesteld, want dat gebeurt nou weer niet. Ze zijn eigenlijk wat onregelmatiger over de hele psalm verstrooid, maar het wonderlijke is dat ze wel allemaal weer even vaak genoemd worden in het totaal. En daarmee zie je dus dat zo'n psalmdichter enorm gewerkt heeft aan een kunstzinnige vorm, waardoor het loflied op Gods woord, Gods Torah, niet alleen inhoudsrijk is, maar ook zo mooi als het maar kan is gestructureerd. Ik ga naar de volgende. Het volgende onderdeel. En dan kom ik weer bij Psalm 119. Want ik wil nu iets vertellen over het alfabet in de Bijbelse dichtkunst. En ook daarvan is Psalm 119 een uitstekend voorbeeld. Want die 22 eenheden, het is niet toevallig dat dat er 22 zijn. Want het alfabet van de Joden kent 22 letters. En de psalm heeft deze structuur dat de eerste 8 versen allemaal beginnen met de A. En dat de tweede 8 versen, 9 tot 16, allemaal beginnen met de B. En de derde 8 versen, daarvan beginnen alle regels met de C. A, B, C. In het Hebreeuws Alef, Beet, Gimel. Dat is de reden waarom het 22 keer 8 is. Hij houdt stug vol om de letters van het alfabet ook hierin aan te brengen. 8 keer begint het met Alef, 8 keer met Beet, Gimel, Dalet net zolang tot je bij de zet bent. En daar zit dus ook weer het idee in van de volheid van God die, en van de Tora die op deze manier tot uitdrukking wordt gebracht. Zo zijn er meer psalmen. Onder andere psalm 111 en 112. Tussen haakjes in de Statenvertaling, daar werd dat ook altijd erbij gezet. Ook met de Hebreeuwse naam, hè? Alef, Beit, Gimel. En als ik me niet vergis heeft de Willibrord-vertaling dat ook weer gedaan. Bij psalm 111 en 112 is hetzelfde aan de hand. En het eigenaardige is dat dat dus twee psalmen zijn die na elkaar in de Bijbel staan en dat die allebei precies dezelfde structuur hebben. Ze hebben allebei 10 versen, ze hebben ook allebei 22 regels en met 22, weet u het, dan hebben we het dus weer over het alfabet. En hier zijn het 22 regels die via het ABC zijn opgebouwd. De eerste regel een A, de tweede een B, de derde een C. Zowel bij psalm 111 als bij psalm 112. En dat geeft te denken dat twee psalmen zo precies dezelfde structuur hebben. Dat is een soort tweeluikje. En je kunt je dan ook afvragen van waarom? Wat heeft dit voor zin? Is dit toevallig of zit er wat achter? Ik vraag u om eens na te gaan wie de hoofdpersoon is in psalm 111 en in psalm 112. Rechtvaardige. Wie, in welke psalm is de rechtvaardige de hoofdpersoon? In 112. 112, de rechtvaardige. Maar wie dan in 111? De Heer. Hier kun je niet omheen. Psalm 111 is één loflied op de Heer. Ik wil de Heer loven. Machtig zijn de werken van de Heer. Zijn daden. Zijn wonderen. Hij gaf. Hij toonde. Het werk van zijn handen. Zijn regels. Hij heeft verlossing gebracht. Zijn naam heilig en ontzagwekkend. Zijn roem. Dit is één groot loflied op de Heer. En psalm 112. Daar gaat het dus inderdaad over de rechtvaardige, een mens die rechtvaardig leeft. Gelukkig de mens met ontzag voor de Heer, de rechtvaardige die leeft in de vreze des Heren. En dan in vers 5 de zaligspreking over degene die genadig is en vrijgevig, die eerlijk is. In vers 6 met zoveel woorden de rechtvaardige die nooit ten val komt. Gul deelt hij uit aan de armen, vers 9. En de kwaadwilligen en de goddelozen, die leggen het af tegenover hem. Dit wijst erop dat psalm 111 en 112 dus als een tweeluik ook inhoudelijk zijn gegeven. Bij de grote God hoort de rechtvaardige mens die leeft naar zijn geboden. En om nu de schouwing over deze twee psalmen af te maken. Er is een regel in psalm 111 die letterlijk terugkomt in psalm 112. Leendert heeft hem gevonden. Vers 4. Genadig en liefdevol is de Heer. 111. 112. Genadig, liefdevol en rechtvaardig. Bijna. Maar inderdaad, de overeenkomst is treffend. En vers 3, Johan. Vers 3, de Heer, zijn daden hebben glans en glorie, zijn rechtvaardigheid houdt stand voor de altijd. Psalm 112, rijkdom en weelde bewonen het huis van de rechtvaardige. Zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. Nou, inderdaad is vers 4b in Psalm 111 en in Psalm 112 bijna gelijk. Maar vers 3b is echt helemaal precies hetzelfde. En dat is werkelijk opzienbarend, dat je van de Heere God iets kunt zeggen dat precies zo van de rechtvaardige kan worden gezegd die hem dient. Zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. Wie van u pakt dit, zegt van nou dat moet dit betekenen. Hoe kan het dat hier over God precies hetzelfde gezegd wordt als over de rechtvaardige? Dat zou een hele bijzondere mogelijkheid zijn. Zegt van, hé, is dan die rechtvaardige niet Jezus Christus? Dat is een heel serieus te nemen suggestie. Die met name in de Lutherse traditie ook altijd wordt gevolgd. Van, wie kun je nou zo uitbeelden als de rechtvaardige? Dus dat is een hele waardevolle suggestie. Gerrit. Zeker, alleen het interessante is dus dat hij in dat tweeluik precies dekt met wat van de Heere God gezegd wordt. En mijn vraag is, hoe zien jullie dat op elkaar passen? Omdat wij zo gewend zijn te zeggen, de dingen die van God gezegd worden, kun je niet zo gauw van een mens zeggen. Onze rechtvaardigheid is die van God. Met andere woorden, hier wordt... is de suggestie ook iets aangeduid van hoe wij mensen naar het beeld van God geschapen zijn en ook weer herschapen zullen worden in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Zo zegt de catechismus het, hè? Wij zijn in die zin beeld van God, dat Gods gerechtigheid en heiligheid terug willen komen in ons mensen. Door de zonde al te vaak niet het geval, maar in het herstel van de mens lijken wij weer op hem. En zo wordt het ook in de brief aan de Efeziërs gezegd. Nou, hier zie je nou aan dat oog hebben voor zulk soort dingen als het alfabet en de getallen en de overeenkomsten. Dat ook tot hele verrassende doorkijkjes leidt en je ook geholpen wordt om zo'n psalm ook beter te gaan lezen. Ik laat het hierbij omdat er nog veel meer voorbeelden van alfabetpsalmen en getallen zijn te vinden. Maar zeker als je de Statenvertaling hebt, word je daarbij behoorlijk geholpen doordat hij hem zelf meldt. Het laatste wat ik met u wil doornemen is dat er wisseling van stemmen in veel Bijbelse gedichten plaatsvindt. Iets anders dan wisseling van stemmingen. Dat heb je ook, de wisseling van stemmingen. Soms heb je een klaaglied dat heel vrolijk eindigt. Of omgekeerd, een loflied dat ineens omslaat en in een smeekbede eindigt. Daar gaat het me nu niet om. Ik wil nu meer aandacht vragen voor het feit dat in sommige liederen het opvallend is dat er verschillende stemmen klinken. En een wel heel bijzonder voorbeeld is Psalm 109... Een van de minder bekende psalmen. En dat is ook niet toevallig dat hij wat minder bekend is. Want in Psalm 109 staan akelige dingen. Psalm 109 heeft een heel groot stuk waarin de vloek over iemand gewenst wordt. Psalm 109, vers 10 bijvoorbeeld, dat zijn kinderen bedelend rondzwerven, naar eten zoeken in het puin van hun huizen. Vers 12, dat niemand hem trouw blijft, niemand zich ontfermt over zijn kinderen, dat zijn nageslacht voorgoed verdwijnt, Dat de schuld van zijn voorouders de Heer in gedachten blijft. Allemaal sombere woorden over een mens waarbij de gedachte is dus: Heer, vloek die mens. Dat de vloek die hij lief had hem treft, vers 17. De zegen die hij een ander misgunde hem nooit ten deel zal vallen. Dat de vloek als het kleed is dat hij draagt, als de gordel die hij dagelijks om heeft. Aan dit soort woorden is het te wijten dat Psalm 109 in de kerk geen belangrijke plaats heeft verworven. En nu is er door dat onderzoek naar de stemmen in de liederen ineens een ander perspectief op deze psalm ontstaan. En dat laat ik u zien. Er wordt gezegd: let er eens op dat je in vers 1 tot 5 een smeekgebed hebt en in vers 20 tot 31 weer. Daar vind je ook in de ik-vorm gesproken. Vers 1. God die ik loof, blijf niet zwijgen. Want vijandig en bedrieglijk is de mond van hen die mij beschuldigen. Ik heb dat zo aangeduid. De spreker zegt ik en hij heeft het over zij, over hen. Er is een meervoud van mensen en die mensen bedreigen hem. God die ik loof, blijf niet zwijgen. Want de mond van hen die mij beschuldigen, meervoud, is vijandig en bedrieglijk. Zo gaat dat door tot en met vers 5. Ik bid voor hen, meervoud, vers 4. Maar mijn liefde roept hun vijandschap op. Zij vergelden goed met kwaad. In vers 20 tot het slot vind je precies hetzelfde. Ik ben verzwakt en arm, vers 22. Gewond in het diepst van mijn hart. Mijn knieën zijn slap van het vasten. Ik ben tot op het bot vermagerd. En dan in vers 26 en 27. Help mij, Heer, mijn God, red mij in uw trouw. Dan zullen zij weten dat het uw hand is. Dat u, Heer, dit hebt gedaan. Dat is dus weer hetzelfde. Hij spreekt in de ik-vorm en het gaat over zij. Hij heeft vijanden. Maar als je nou let op vers 6 tot en met 19, dan zie je dat het daar heel anders gaat. Daar is het niet meer de ik die over hen spreekt. Daar gaat het over een hem. Wijs een geweteloos man aan die hem aanklaagt bij de rechter. Dat hij schuldig wordt bevonden en dat zijn gebed God niet bereikt. Wie is die hem? Dat is de vraag. Want die was er nog niet. We hadden het over ik en zij, hen. En nu hebben we het over een hem. Nou, de oplossing is eigenlijk heel eenvoudig. Als je vers 6 tot en met 19 leest als een groot citaat, dan valt die psalm ineens op zijn plek. Want dan wordt het dus, zoals de NBV het weergeeft, zij vergelden goed met kwaad, vers 5. Woorden van haat zijn de dank voor mijn liefde, dubbele punt. En nu worden die vijanden sprekend ingevoerd. Dus nu is het niet meer, vers 6, nog steeds diezelfde man die sprak in het smeekgebed: Heer, red mij. Nee, nu zijn het zijn vijanden. In de Nieuwe Bijbelvertaling is dat ook aangegeven. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft dit verwerkt door een aanhalingsteken te plaatsen bij vers 6. Wijs een geweteloos man aan. En bij vers 19, aan het eind, dat de vloek als het kleed is dat hij draagt, als de gordel die hij dagelijks om heeft, is het aanhalingsteken sluit. Nou, in de vorige Bijbelvertaling, die van het Nederlands Bijbelgenootschap, heb je hem nog niet, dat aanhalingsteken. En wij zijn ook gewend het te lezen. Ach, wat betekent dit? Kijk. Daar willen we op het ogenblik beslist helemaal niks mee te maken hebben. Ik tenminste niet. In de vorige Bijbelvertaling, Psalm 109, daar vindt u een open plek na vers 5, zonder aanhalingsteken. En vers 20 wordt nog getrokken bij het gedeelte van vers 6 tot 19. Daar heb je dus niet verdisconteerd die stemwisseling. Ik denk dat de Nieuwe Bijbelvertaling hier een verstandige keuze in heeft gemaakt omdat hij ook recht doet aan dat opvallende punt van die wisseling van enkelvoud meervoud, enkelvoud meervoud en hier het enkelvoud in de derde persoon. Als je dan leest dat dat middengedeelte dus een vloek is van die vijanden, dan wordt dat smeekgebed weer des te krachtiger. Heer, ik heb voor hen gebeden en zij weten niks anders te doen dan mij te vervloeken in uw naam. En u, Heer, weet hoe onrechtvaardig het is. Red mij dat zij het zien. Ja, Wim. In de oorspronkelijke tekst loopt het allemaal achter elkaar door. Dus Bijbelvertalers moeten altijd zelf bepalen waar de overgangen in zitten. En dit is dus ook een interpretatie. Je ziet hier hoe de nieuwe Bijbelvertaling echt interpreteert vanuit een nieuwer inzicht in die Bijbelse dichtkunst. Ik ga naar de laatste, waarin het ook aan de orde is. Psalm 24. Als u die daar even bij haalt, dan ziet u dat hij in elk geval ook in de NBV niet met speciale stemmen is aangeduid. Hier staat hij als één geheel. Toch mag worden aangenomen, omdat dit soort liederen ook in de tempeldienst hun functie hadden, dat de stemwisseling in Psalm 24 ook voor enorme accenten zorgde. En u vindt hem hier in drie kleuren, waarbij het belangrijkste is dat wordt aangenomen dat er een koor was in vers 1 en 2. Dat weten wij ook, dat in de tempeldienst allerlei koren zongen. Aangenomen wordt nu dat vers 1 en 2 door een koor werden gezongen. Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft. Een lofprijzing. In vers 7 nog een keer. Hef, o poorten, uw hoofden omhoog. Verhef uw aloude ingangen. De koning vol majesteit wil binnengaan. In vers 3 wordt aangenomen dat daar een solostem in zit, waarschijnlijk ook een solozanger, met die opvallende vraag: wie mag de berg van de Heer bestijgen? Wie mag staan op zijn heilige plaats? Het is dus inderdaad heel anders dan vers 1 en 2. Dat is lofprijzing. Vers 3 is een vraag. En op die vraag komt een antwoord in vers 4. En aangenomen mag worden dat dat wellicht een priester is geweest. In elk geval is het een andere solostem die antwoord geeft. Als je zo de psalm leest, dan zie je dus dat hij in een cadans komt van koor, stemmen die elkaar afwisselen. 1 en 2 het koor, vers 3 de stem die vraagt wie mag de berg van de Heer bestijgen, vers 4 die het antwoord geeft, dat mag degene doen die reine handen heeft en een zuiver hart. Dat loopt dan door tot en met vers 6. Dan komt het koor weer. En dan in vers 8 weer zo'n vraag. Net als in vers 3. Wie mag de berg van de Heer bestijgen? Wie is die koning vol majesteit? Teruggrijpend op vers 7. En in vers 10 weer die vraag. Wie is hij, die koning vol majesteit? Hier moet je dus ook op letten. Dit is dus niet maar toevallig met een natte vinger. Nee, die vragen die reageren op het voorgaande. Dus dan krijg je inderdaad drie soorten tekst. Een lofprijzing, een vraag van iemand en een antwoord van iemand. Als wij hem straks gaan zingen, zingen we hem ook in wisselzang. Maar die stemwisseling is niet helemaal wat wij ervan zouden mogen verwachten. Kleurtjes zeggen wel wat, maar natuurlijk veel te weinig. Dus daarom kunt u het nu gaan beluisteren. Ellen, Tony, Leendert en Jan gaan nu voor u niet zingen, maar wel de stemmen van het koor, van de ene solist en van de andere solist laten horen. Ik nodig jullie uit om dat hier te doen.
Om David een psalm.
Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen. Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, op de stromen heeft hij haar verankerd.
Wie mag de berg van de Heer bestijgen? Wie mag staan op zijn heilige plaats?
Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert. Zegen zal hij ontvangen van de Heer en recht verkrijgen van God zijn redder. Dat valt hun ten deel die u zoeken, die zich tot u wenden, het volk van Jacob.
Hef, o poorten, uw hoofden omhoog. Verhef u, al oude ingangen. De koning vol majesteit wil binnengaan.
Wie is die koning vol majesteit?
De Heer, machtig en heldhaftig. De Heer, heldhaftig in de strijd. Hef, o poorten, uw hoofden omhoog. Verhef ze, al oude ingangen. De koning vol majesteit wil binnengaan.
Wie is hij, die koning vol majesteit?
De Heer van de hemelse machten. Hij is de koning vol majesteit.
U wilt nog natuurlijk ook horen de manier van wisselzang, maar dat heb ik op de preekstoel liggen. Dus dat ga ik even boven bekijken. Vier en vijf allemaal, één ook allemaal, twee de vrouwen, drie de mannen. Dus één allen, twee vrouwen, drie mannen, vier en vijf allemaal.
Het is nu tijd voor onze gebeden en onze gaven. De collecte wordt nu gehouden. Ik wil u voorgaan in dankgebed en voorbeden. Heere God, wij danken u eerbiedig dat ook kunstenaars bij u welkom zijn om met artistiek talent bij te dragen aan het eren van u en het overbrengen van uw boodschap. Wij prijzen u dat muzici en dichters hun aandeel hebben geleverd en nog leveren. En dat wij voor schoonheid u zij lof, juist ook waar u bent, terecht kunnen. Wilt u allen die met artistiek talent begiftigd zijn en dat in willen zetten in uw kerk, daarin zegenen. We danken u dat we ze ook in onze kring hebben. Dichters, jongeren die vol overgave voor de band in de weer zijn. Organisten, pianisten, fluitspelers. Wij danken u bovenal, Heere God, dat u in uw ontzagwekkende majesteit, die de eeuwigheid nodig heeft om bezongen te worden, ons wilt zegenen. En wilt u ons zo deze week dragen en behoeden, de weg voor ons banen, ons nabij zijn. In Jezus' naam. Amen. We belijden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, die we zingen met lied 9 uit de eigen bundel. De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.